Zo, het was me het weekje wel. Of heeft u de kranten niet gelezen? Nou, gisteren had ik even tijd om 's ochtends om de krant te lezen. Meestal doe ik dat niet. Dan luister ik onderweg naar mijn werk even naar de radio. En dan ben ik weer helemaal op de hoogte van alle blijdschap en vreugde die zo om ons heen plaatsvindt. Maar gisterochtend had ik even tijd om de krant te lezen. En er schijnt een financiële crisis te zijn. Maar gelukkig, er zijn mensen die hebben een reddingsplan gevonden. En nu komt het pas later, denk ik. De Fed, de Federale Banken van Amerika, samen met het ministerie van Financiën, die hebben gezegd, nou, we kopen al die schulden op. Ja, en wie gaat dat betalen? Uit een bos, hè, lieve zoete Gerritje. Nou, dat komt later. Dat komt een keer terug. Daar ben ik van overtuigd. Het probleem wordt naar achteren geschoven. Want het is nog niet de juiste tijd. En als je dat zo leest, dat reddingsplan van mensen, dan denk ik ineens aan een heel ander reddingsplan. Het reddingsplan van God. En dat omvat niet het financiële systeem. Dat omvat het hele universum. En dat zijn dan gedachten die zo bij me opkomen. Nog wat. Die krant staat bol van leuke dingen. Het vredesteken bestaat 50 jaar. Dat is wel, heb je het ook gelezen? 50 jaar, bandenbom. Ze zijn er nog, geloof ik. Maar toch, het bestaat 50 jaar. Groot feest. Want de vrede is nog ver te zoeken, denk ik zo. En dan denk ik, ja. Er was een ander vredesteken. God stak zijn hand uit. 2000 jaar geleden. En er zijn maar heel weinig mensen die dat vredesteken kennen. Maar hij heeft de wereld met zich verzoend. Door de dood van zijn zoon. Dat geweldige offer. En tenslotte. Leuk hè, ik ga met jullie de krant doornemen. Dat is toch ook gezellig. Hè? Paul Verhoeven. Ik weet niet of u die kent. Ik geloof dat hij een paar smerige films gemaakt heeft. Maar, of niet, ik weet het niet zeker hoor. Maar dat is een regisseur in ieder geval. En die heeft een boekje geschreven over Jezus. Ja. Alles weggedaan, hè, wat maar enigszins op God wijst. Ontdaan van iedere geestelijke lading. Jezus als mens. Geen opstanding. Geen levendmakende geest. En toen dacht ik, ik ken nog een Paul. Van Tarsus. En die spreekt over de mens. Christus Jezus. De verheerlijkte, de opgestane Heer. De volmaakte. Die hoofd is over heel de schepping. Die de eerstgeborene is uit de doden. En over die Jezus. En over die redder. En over hem die onze vrede is. Daar gaan we vandaag met elkaar over praten. Met elkaar over nadenken. En biddend vragen of God ons daarin inzicht en wijsheid wil geven. Zullen we bidden? Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We zien alles om ons heen gebeuren en misschien zelfs merken we dat er wat flinke scheuren optreden in het bouwwerk dat de mensen gemaakt hebben. En dan weten we dat u de redder bent van alle mensen. En dat u in hele andere manieren van redding denkt en dat uw plan doorgaat. Ook al zouden de plannen van mensen ten gronde gaan. En dank u wel dat we daar vandaag over mogen stilstaan. Hoe dat werkt en hoe dat uitwerkt in ons dagelijks leven. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling. In het kennen van u. In dat diep kennen van u. En te mogen groeien in het kennen van u. Dank u wel dat we dat van u mogen verwachten. En daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, wat al die dingen betreft in de wereld om ons heen. Ik kwam dat stukje tegen van 2 Timotheus 4. En ik las dat eens. En dan ineens, dan kom ik bij vers 8 terecht. En dat is voor mij eigenlijk het vers waar het vandaag een beetje over gaat. Vers 8. Ik zal even mijn leesbril opzetten. Dan kan ik het even voorlezen. Ik heb dat hele stuk een beetje concordant proberen te vertalen, maar ik laat dat maar zitten, want om dat nou allemaal voor te lezen. Gekke gedachte. Van de week dacht ik, Paulus die schreef allemaal brieven naar die plaatselijke gemeentes. En die werden daar dan voorgelezen. En dan kwamen de mensen kwamen daar bij elkaar en die gingen dan luisteren wat Paulus schreef. Toen dacht ik bij mezelf, ja gekke gedachte. Toen dacht ik bij mezelf, als wij nou hier zeggen van... donderdagavond aanstaande wordt in de Aken de brief aan de Efeziërs voorgelezen. Zou het dan vol worden? Dat vroeg ik me even af. Ja, dat was zomaar een gekke gedachte. Nou, dus ik ga dit nu niet voorlezen. Want ik weet niet of u zo geïnteresseerd bent in alleen voorlezen. U wilt onderwijs krijgen misschien. En daar is vandaag ook de plaats niet voor. Ik ga gewoon maar wat vertellen. Maar er staat in vers 8. Nou, ietsje ervoor. Ik heb de levensloop ten einde gebracht. He, dat is het. Mijn carrière, mijn levensloop staat er eigenlijk. Ten einde gebracht, ik heb het geloof bewaard. Voor het overige is voor mij de krans, of de erekrans misschien wel, van de gerechtigheid gereserveerd, die de Heer, de rechtvaardige richter, mij in die dag zal betalen. Maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning, die zijn komst lief hebben. En dat laatste, dat, daar werd mijn aandacht een beetje bij getrokken. Die zijn komst lief hebben. En als je nou verder zou lezen, dat is heel bijzonder, vind ik dan. Als je dan in vers 10 zou lezen, dan staat er... Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Dus dat is heel typisch. Het staat eigenlijk ineens, patsboom, binnen twee versen staat er een enorme tegenstelling. De komst van de Heer liefhebben... Of de wereld liefhebben. Dat is een tegenstelling die zo contrasterend is. En eigenlijk kan je zeggen, er staan hier in dit stuk twee wegen beschreven. Zal ik maar zeggen, de weg van Paulus en de weg van Demas. Want Demas heeft de huidige tijd lief, staat er. Hè? En hij liet Paulus in de steek en daarmee liet hij het evangelie in de steek. En hij ging een weg naar de tegenwoordige wereld. En wat is de omschrijving van Paulus over de tegenwoordige wereld? Dat het een boze tijd is. De tegenwoordige tijd is een boze tijd, zegt hij. Dus Demas ging op weg om in die boze tijd gelukkig te worden. En hij liet Paulus in de steek. Het liefhebben van de aanwezigheid, van de komst van de Heer. Zegt dat u wat? Zegt dat u wat? Heeft u dat werkelijk lief? Die komst van de Heer liefhebben, kijkt u daarnaar uit? Is dat iets waarvan uw hart opspringt van blijdschap? Bent u er gelukkig mee in het verwachten van zijn komst? Staat dat er een krans klaar ligt, een erekrans, voor iets wat God in ons uitwerkt. Dus het is geen krans die je kan verdienen, maar God gaat hem wel geven. Voor allen die zijn komst liefhebben, een krans van gerechtigheid. Er zijn meer kransen hoor, in de Bijbel te ontdekken, erekransen. Er is een krans wat betreft training. En dan gebruikt Paulus in 1 Korinthe 9 het voorbeeld van een atleet, een Olympische speler zal ik maar zeggen, die jarenlang zijn lichaam getraind heeft om die prijs te kunnen winnen. En zo, zegt Paulus als het beeld, is er ook voor ons een krans te verdienen. Wanneer wij ons trainen om ons lichaam onder de tucht van Gods geest te houden. En in het gedeelte waar we hier over spreken, wordt ook over een krans, wordt niet gesproken. Maar daar gaat het wel over dingen die je kan doen waarmee een krans voor je is weggelegd. Jij echter staat er, wees nuchter in alles, leid kwaad als een uitstekend soldaat. Vervul je dienst volledig. Dat staat er. En als je dat dan in 2 Timotheus 2 vers 5 naleest, dan gaat het juist over deze zaken. Ook over kransen. Kransen die God voor je gereed legt, wanneer je op die manier bezig bent met dat evangelie in je leven. Allen die zijn verschijning liefhebben. Heeft u zijn verschijning lief? Of kijkt u uit naar de komst van de Heer, omdat het hier toch maar een zootje is? En jongens, slechter kan het niet worden. Laten we maar hopen dat de Heer gauw komt en dan is het fijn, hopen we. Of is uw hart er vol van? Heeft u het lief? Dat is de vraag, hè? Kijk, in de wereld is vrede en geluk ver te vinden. Dat is, hè, ondanks 50 jaar banden, bom, teken, vrede enzovoort. Die vrede is ver weg. En we worden afgeleid, we worden continu afgeleid. En dat maakt u mee, dat maak ik mee. Dat is gewoon zo, dat is de praktijk van alle dag. We worden afgeleid door de dingen die beneden zijn. Door alle dingen die beneden zijn. Kredietcrisis, ik heb het al net genoemd. De economie, je werk. Je bent moe. S'avonds kom je thuis helemaal afgepeigerd. En ja, nou, moet dan naar die Bijbelkring toe? Dan wil ik toch maar niet slaan. Nee, blijf maar thuis. En dan ga je thuis, heerlijk. Je geluk zoeken bij van die prachtige programma's op de televisie. Waardoor je nog veel lustelozer wordt. Gods geest geeft kracht. Dat moet je zich beseffen. Gods geest geeft kracht. Die televisie niet, die zuig je nog verder leeg. Die maak je nog moeier. Allemaal dingen, hè, die ons in beslag kunnen nemen. En ons richten op de dingen die beneden zijn. En als het nou zo is, en ik kan me dat goed voorstellen, dat u zegt van, ja, de komst van de Heer liefhebben, ik kijk er wel naar uit en ik verwacht hem ook wel. En als je wijst op die dingen die nu gebeuren, het zit wel te komen misschien. Maar echt ernaar verlangen, het liefhebben. En waarom zou Demas nu weggegaan zijn bij Paulus? Dat is dan de vraag die ik me stel. Waarom laat hij dat evangelie in de steek en gaat hij naar die boze wereld toe? Die boze tijd. Ik denk dat hij teleurgesteld was. Ik denk dat hij heel teleurgesteld was. Wat ziet hij om zich heen? Zit hij daar bij Paulus? Hij is inmiddels blijkbaar een wat oudere man geworden. Nou ja, goed. Dan gaan wij ook eens in de zoveel tijd naar het bejaardenhuis. En dan denk je, ik ben blij als ik weer gauw weg mag of zo. Dus daar zit Demas met een oude Paulus. Een man die, ja, die zelf zegt van, nou ja, mijn leven is bijna ten einde. En dan denk ik, Demas, ja. En diezelfde Paulus, die heeft alsmaar steeds gezegd dat hij de Heer verwacht. En nou gaat hij dood. En dan laat hij mij in de steek. Zonder dat de Heer gekomen is. Wat? Ik laat hem in de steek. Ik ga naar die wereld toe. Ze bekijken het allemaal maar. Teleurgesteld. En ik herinner me in onze kring. Is er ook een periode geweest dat de mensen teleurgesteld waren. De verwachtingen waren zo hoog gespannen. En het leek er allemaal op. De Heer zou gauw komen. Maar de jaren verstreken. En de Heer was niet gekomen. En ineens waren de mensen die teleurgesteld waren. En die gingen ergens anders heen. Misschien wel naar die wereld, naar die tijd waarin we leven. En lieten het evangelie in de steek. Paulus heeft de verwachting niet mogen meemaken. Maar hij heeft hem wel doorgegeven. En Abraham. Abraham had een geweldige verwachting. Die verwachtte de stad met fundamenten. Moet u eens lezen wat voor stad dat is. Kunt u nalezen in Openbaring 21. En ik heb die daar staat een muur om die stad die komen gaat. En die heeft fundamenten. En die fundamenten, dat zijn 12 edelstenen. Dus dat gaat niet om dat... Oh, ik heb het niet eens. Om dat piepkleine briljantje in je ring. Dat zijn fundamenten waar een muur op gebouwd is. Fundamenten van edelstenen. Dat is niet voor te stellen. En God had tegen Abraham gezegd, blijkbaar, ja, die stad, daar ga jij nou wonen. En Abraham ging op weg en die heeft die stad nog niet gezien. Maar komen doet hij. Ja, lees maar hoor, Openbaring 21 vers 19. 12 soorten edelstenen. En wat was de kracht waarom Abraham op weg ging? Geloof. Geloof was zijn kracht. En Demas die kiest voor de tastbare dingen in de wereld. En Paulus... Die gelooft en die verwacht die geweldige komst van de Heer die hij zo lief heeft. Paulus was niet teleurgesteld, zoals Demas. Maar hij gaf die verwachting door aan u en aan mij. En als je de brieven van Paulus leest, zullen we een keer bij elkaar komen in de Aken? En... Maar als je de brieven van Paulus leest, dan lees je overal lees je die geweldige verwachting doorheen die Paulus heeft. In zijn eerste brief. Aan de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 4, u weet het wel. Daar begon hij. En hij sluit er hiermee af in zijn allerlaatste brief, 2 Timotheus. Zijn laatste brief en allen die de komst van de Heer liefhebben. En tussendoor, je moet er een beetje op letten, maar er staat er. Die dag, de dag van Christus, de dag is nabij. Hij roemt, schrijft hij zelfs, in de verwachting van de heerlijkheid van God. Romeinen 5. Een brief die vol staat met leer. Schrijft hij over die geweldige verwachting. Paulus is er vol van. Efeze 6 vers 24. Daar zegt hij: genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid, dat is in de heerlijkheid, dat heeft te maken met die toekomstverwachting van ons, in onverderfelijkheid liefhebben. Het liefhebben van de komst van Christus, de komst van onze Heer in heerlijkheid, dat heeft te maken met het liefhebben van Christus zelf. Ja. En zo al lezend, ermee bezig met die dingen, en dan lees je ze wat meer dan gemiddeld, moet ik eerlijk zeggen hoor. En dan kom je een tekst tegen, en dan denk ik bij zo, wat moet ik daar nou mee? Ik kwam 1 Korinthe 16 tegen, in de versen 21 en 22, en er staat: wie de Heer Jezus niet liefhebben, die zijn vervloekt, staat er. Dan moest ik even slikken hoor. Die zijn vervloekt. En toen ben ik daar eens eventjes over na gaan bladeren, wat dat zou kunnen betekenen. En het heeft te maken eigenlijk met een afgodenoffer dat ter vernietiging aangeboden wordt. Herinner je Jona? Die ging, daar hebben we liedjes van enzovoort, staat ook een stuk van in de Bijbel trouwens. En die ging op pad en die kwam op een scheepje terecht. En het ging stormen en waaien en al die scheepslui die hadden het helemaal niet meer. En Jona die lag lekker te slapen. Van, nou Jona, even wakker worden, even meehelpen hozen en het zeil naar beneden trekken, want anders gaan we ten onder. En dan zegt Jona, gooi me maar overboord. Gooi mij maar overboord. Want het is God die bezig is met mij. En jullie zijn daar het slachtoffer voor. Nou, en wat zullen die scheepslieden dan gedacht hebben? Dan pakken ze Jona uiteindelijk, na lang tegenstribbelen, pakken ze Jona op en dan gooien hem overboord. Ter vernietiging. Eigenlijk is dat het beeld wat die scheepslui gehad moeten hebben. Ze brachten een offer aan een voor hen onbekende God. Waarmee ze Jona vernietigden. En een storm hield op. Dat was het geloof in die tijd. Als je God maar een offer brengt. En dan is het heel soms zelfs een mensenoffer. De goden. Nou, en dat is dat woord vervloekt eigenlijk. Ten offer brengen aan de goden. Maar ten diepste ligt erachter natuurlijk vernietiging. En wij kennen het verhaal van Jona. Het was helemaal niet ter vernietiging. Het was juist ter redding van honderdduizenden mensen in Nineveh. Dat is het geweldige van God. Onze kortzichtige blik is van wat die zeelui dachten. Maar Gods blik is veel wijder. En hij werkt dat uit ten offer. Dat offer uit ten leven voor al die mensen in Nineveh. Nou, en dat staat er eigenlijk in 1 Korinthe 16 vers 21. Maar als je dan na gaat denken daarover, die zijn vervloekt, die is overgeleverd aan vernietiging, dan kom je terecht bij 1 Timotheus 6, vers 9. Wie rijk willen zijn, Demas misschien wel, hè? Die dacht van nou de boze tijd in. Misschien had hij wat gespaard en misschien was er wel een casino, weet je veel daar. Hè? Of ging hij naar de arena toe, enzovoort, een beetje wedden. Ach, allemaal dingen van deze tijd natuurlijk. Maar er staat wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik. En in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Het lijkt heel op bankiers, zou je bijna willen zeggen. Hè? Goed. Door daarnaar te haken zijn sommigen afgedwaald van het geloof en beproeven zich van alle kanten met veel pijn. En dat is een vernietiging en dat is een ondergang waar Paulus voor waarschuwt. Geef je niet over aan die boze wereld. Als je Jezus niet lief hebt, dan is de kans zo groot dat je die weg ingaat. De weg van, ja, laat maar even zeggen, Demas. Ik weet helemaal niet hoe het met Demas afgelopen is. De schrift zegt er niets van. Maar als hij zijn rug afkeert van het evangelie en toekeert naar de boze wereld, dan zou dit met Demas gebeurd kunnen zijn. Nee, genade, zegt hij, hebben we net gezegd, zij met alle die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Die geweldige verwachting van heerlijkheid. En dan, eigenlijk kom je vanzelf, wanneer je spreekt over Jezus Christus liefhebben, kom je vanzelf op Gods liefde terecht. De wet. Oude Testament. Israël. De wet zegt, je zult God lief hebben met heel je hart. En een paar maanden geleden, geloof ik, heeft André Piet nog een beetje daar wat nuances in aangebracht door te zeggen, ja, maar dat verwijst ook naar de toekomst. Dat gaat toch gebeuren. Misschien dat het nu niet lukt, maar het gaat wel gebeuren in de toekomst. Maar je zult God liever met heel je hart. Nou, dat is liefhebben op commando. Ik heb het ook wel eens geprobeerd met mijn zoon en mijn dochter en mijn vrouw. Maar ja, op de een of andere manier werkt het averechts dan. Je zult. Oh ja, wat zal ik dan? Weet je wel, dat is dan, de reactie zou ik zelf ook doen. Liefhebben op commando is een hele moeilijke zaak. Maar nu zitten we in een tijd waarop God zijn liefde aan ons geopenbaard heeft. In dat offer op Golgotha. Dat geweldige offer dat de Heer Jezus bracht. We zitten nu in een tijd van genade. Kijk, en onder die wet waren de best mensen hoor, die God lief hadden. En die de wet lief hadden. Hè. Denk maar aan David, denk maar aan Hanna, denk maar aan Samuel, Mozes natuurlijk. He, zo, het waren mensen, maar dat waren individuen, maar het hele volk op zichzelf, dat kon God niet lief hebben op commando. Je zult hem lief hebben, ja, we zullen ons best doen. Nou, gouden kalf bouwen, weet je wel. Het ging gewoon niet. Vanuit jezelf God lief hebben, dat is zo'n moeilijke zaak. En voordat Christus aan het kruis gegaan was, was alles onder de wet vervat in schaduwbeelden. Was alles een beetje versluierd. Er waren wel beelden, maar het echte was er niet. Maar nu, Paulus die zegt niet, je zal God lief hebben. Nee, Paulus wijst erop dat we God kunnen lief hebben. Want de Heer Jezus is gestorven. En God heeft ons het geloof gegeven. Door dat geweldige offer van de Heer Jezus. God heeft ons geloof gegeven. En Heilige Geest in ons hart. En Paulus eist niet dat we God lief hebben. Hij laat het eigenlijk helemaal aan u over. Hij zegt, het is mogelijk om God lief te hebben. De weg is volledig open. God heeft zich naar ons toegekeerd. Je bent gerechtvaardigd, je bent gelovig, je hebt mijn geest gekregen. En zegt God, en kijk maar hoe je het uitwerkt. Paulus zegt niet, zo moet je het doen en je zal. Maar hij geeft wel hier en daar een aanwijzingje zo van hoe je dat allerbelangrijkste wat het geloof ons maar geven kan. Liefde voor God. Hoe je dat in vrijheid mag uitwerken in je dagelijks leven. En die liefde van God en die Heilige Geest, dat is een geschenk waardoor we God werkelijk kunnen liefhebben. Ik zeg het wel eens, hè, zo in gesprekjes. Heb je ooit, als je bidt, heb je dan tegen God gezegd, die jouw vader is, ik heb u lief. Ik heb u van harte lief. En ik heb uw zoon lief. Mijn Heer Jezus Christus. Heb je dat wel eens vanuit je hart gezegd? Dan maak je wat los bij jezelf hoor. Dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. Maar als je werkelijk van harte in je gebed durft te zeggen, vader, ik heb u lief. Dan ineens, dan gaat er een wereld voor je open. Dan, Paulus zegt, dan kom je iets tegen waartoe geen mensenhart is opgeklommen. Alles wat God gereed gemaakt heeft voor hen die hem lief hebben. Alles werkt samen ten goede voor hen die hem lief hebben, zegt Romeinen 8, vers 28. Die hem lief hebben, je kan God lief hebben, het is mogelijk, want hij heeft zijn liefde uitgestort in ons hart. Paulus eist niks, hij spoort ons aan. Maar het is zo, de waarheid geeft hij door. Maar de waarheid kennen is één ding. Het ervaren vanuit je hart is een ander ding. Het echte kennen. En dat maakt het tot een hele andere werkelijkheid, zou ik bijna willen zeggen. Dan is er iets extra's. Net zoals ik zeg van, hoe kan je de krant lezen? En er zit een dimensie achter. En dat is gewoon maar puur praktisch, een momentje. Het wordt hartkennis. En geen hoofdkennis wanneer je zelf tegen onze hemelse vader kan zeggen, vader, ik heb u lief. Ik heb u van harte lief. Denk eens aan Petrus. Toen die zijn heer ontkende, verloochende. daar, terwijl ze bij dat vuurtje staan en terwijl zijn heer berecht werd. Nee, die heb ik niet gekund. Nee, die ken ik niet. En de haan kraaide. Hè? En dan later aan het strand. Diezelfde Petrus die zijn heer verloochende. En dan zegt Jezus, Petrus, heb je me lief? O Heer, u weet dat ik u lief heb. En hij had zo'n berouw van de daden die hij gedaan heeft. Maar Jezus, die kent hem. En Jezus geeft hemzelf de plaats als hoofd van die gemeente uit Israël. Jezus rekent niet af, maar Jezus ziet het hart aan. En er zijn momenten in ons leven dat we hem ontkennen. Er zijn momenten in ons leven dat we op onszelf terugvallen in plaats van te zeggen, Heer, ik heb u lief. Maar God, we hebben een liedje gezongen, dat vond ik een leuk liedje. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. En ik denk dat God het hele universum nagespeurd heeft. Om te kijken wat hij zelf zou kunnen offeren om ons te redden. En uiteindelijk vond hij niets. Behalve zijn eigen zoon, het hoogste, het hoofd van heel het universum. In wie alles geschapen is. Die vond hij. En die offerde hij. Voor ons. Niets was van hogere waarde dan zijn eigen zoon. En die gaf hij voor ons over. En dan hebben we vandaag maaltijd des Heren. En daar denken we dan aan dat geweldige offer. We mogen in al onze beprovingen en al onze nood. En ik had net hier en daar een gesprekje met mensen. En dan is er veel gaande in ons dagelijks leven. Maar als je dan merkt dat geloof je draagt. En dat er vrede mag zijn en dat er dankbaarheid mag zijn, ziende op de Heer Jezus die alles gegeven heeft, ook in jouw omstandigheden. En dan te beseffen dat wanneer God dat hoogste gegeven heeft, dat waardevolste wat er bestaat gegeven heeft, dan mogen we toch weten dat niets ons kan scheiden van die liefde van God die in Christus Jezus is. We mogen geloven dat Jezus stierf en opstond. Nou, dat is het begin wat Paulus vertelt aan de Thessalonicenzen. Als zijnde toewerkend naar de opstanding. 1 Thessalonicenzen 4, vers 14. Wanneer je gelooft dat Jezus stierf en opstond, dan mag je ook weten dat wij met hem de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Wanneer je de Korinthebrief leest, 1 Korinthe 15, de brief van de opstanding. Ja, als Paul Verhoeven nou nog eens een keer een boekje schrijft, dan zeg ik, lees nou eerst even 1 Korinthe 15. Misschien schrijft hij dan een goed boekje. Maar de brief van de opstanding begint in vers 3 met Christus stierf voor onze zonden. En dan loopt dat uit in 1 Korinthe 15 vanaf vers 50 naar de opstanding. En naar die opstanding van heerlijkheid. Het offer van Jezus, dat is het begin. En het werkt toe. Naar het liefhebben van de geweldige komst van onze Heer Jezus Christus. En dat vieren we in de maaltijd des Heren. En dan kan je zeggen, maaltijd, jongens, het is voor mij een gepasseerd station, ik vind het best. Dat brood, dat is niet heilig. En dat glaasje druivensap, wat eigenlijk wijn had moeten zijn, dat is ook niet heilig. Absoluut niet. Maar ja, ik denk, hoe moet je het nou als gemeente samen vieren? Kijk, als je het in je eentje regelmatig wil denken aan de dood van onze Heer, dat geweldige offer. En wil denken aan die geweldige komst die komen gaat. Dat liefhebben. Ja, voor mij. Ja, ik zeg misschien onheilig, maar dat is niet zo bedoeld. Maar wat mij betreft, leg een knoop in je zakdoek. Mijn best. Als dat je maar helpt om daaraan te denken. Maar als we met z'n allen bij elkaar komen, dan is dit toch het beeld van datgene waar we aan terugdenken. Dat geweldige offer. En datgene waar we aan denken. Die komst. Want Christus die we mogen liefhebben. En Jezus Christus zelf die we mogen liefhebben. Dan kan je toch niet zomaar zeggen van, doe maar weg en we doen er niks voor in de plaats. Dat denk ik dan. Ja, we kunnen de volgende keer natuurlijk met z'n allen een knoop in onze zakdoek gaan leggen hier. Maar ik vind dit mooier. Ik vind dit veel en veel mooier. Want dit zijn beelden van het lichaam dat hij voor ons overgaf. En van het bloed waarin het lijden zit, wat voor ons gestort is. En daarom denk ik, het is goed om maaltijd des Heren te vieren. Met elkaar. Maar het hoeft niet hoor. Want u kunt in uw eentje altijd, op elk moment, in de woestijn, in de tram, denken aan dat geweldige offer en uitzien naar die geweldige komst. Daar heb je deze beelden niet voor nodig, maar als je zo met elkaar bent, is dat toch fantastisch om dat te mogen meemaken. De dood van de zoon, de dood van dat offer dat alles overstijgt, dat schenkt ook een liefde die alles overstijgt. Waarom zou God het hoogste gegeven hebben wat hij had, om ons niet op die geweldige, hoge, onovertrefbare manier lief te hebben? Het offer en het geschenk, die zijn in evenwicht met elkaar. Het waardevolste offer en de waardevolste liefde. Vroeger had ik een bandje in de auto en daar stonden liedjes op van Hans Vermeulen. Ik weet helemaal niet of je die kent. Maar er was één liedje bij en dat heette Hilde. En dat vond ik zo'n leuk liedje, want dat was een vrouw, geloof ik. En hij was nogal een rouwdouwer, hè? Lijkt een beetje op mij, denk ik. En dan schrijft hij in dat liedje Hilde. Als ik jou niet had, ik zou niet weten wat. En ik zeg Jezus. Als ik u niet had. Ik zou niet weten wat. Amen. We gaan met elkaar.